Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In de naam van die God, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen samen zingen en we doen het uit Psalm 46 en daarvan het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterk als zij door droefheid kwijnen. Ze werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid, in gevaar. 46 en daarvan het eerste vers. Zal worden voorgelezen Lucas 24, de versen 36 tot en met 53. Ik herhaal Lucas 24, vers 36 tot en met vers 53. Daarna wordt u gelezen artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 48, vers 6. Want deze God is onze God. Spreken nu een ieder in zijn hart. Aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lucas 24 vanaf vers 36. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En zij, verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, menen dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen: wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingrapen. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zeide tot hen: alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen, en zie, ik zend de belofte mijn vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië, en zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Wij lezen nu nog artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waarin wij belijden de voldoening van Christus, onze enige hoge priester, voor ons. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede, naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn Vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging van onze zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zoon van God was. En dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting is geleid als een lam met de misdadigen gerekend. En als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus. Hoewel hij hem onschuldig had verklaard. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had. En heeft geleden hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. En dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel. Gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden. Zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving van onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, onze Heere. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet nodig enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zou zalig maken van hun zonden.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 47, vers 3, 4 en 5. God vaart voor het oog met gejuich omhoog, schelbazuin geluid galmt Gods glorie uit. Psalm 47, vers 3, 4 en 5. gemeente, we zijn toegekomen aan zondag 18 van de Heidelberg Catechismus. En we gaan die zondag eerst samen lezen. Wat verstaat gij daarmee de opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Na zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar na zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan die twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Ganselijk niet. Want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat ze wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspraak is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Gemeente, het gaat over de hemelvaart en dan staan we stil bij drie punten. In de eerste plaats geloven wij dat dat waar is. In de tweede plaats geloven wij dat dat erg belangrijk is. En in de derde plaats geloven wij dat dat een zeer grote nuttigheid heeft. Dus het gaat over de hemelvaart van Christus. We geloven in de eerste plaats dat dat waar is. Dat staat in vraag en antwoord 46. We geloven in de tweede plaats dat dat erg belangrijk is. Dat staat in vragen 47 en 48. En we geloven in de derde plaats dat dat zeer troostvol en nuttig is. En dat staat dan tenslotte in vraag en antwoord 49. We zijn bezig met de behandeling van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. En die artikelen die beginnen, en dat wordt in die 12 artikelen nog wel een paar keer herhaald, ik geloof. We zijn dus met dingen bezig die wij geloven, gemeente, waarop dus onze zaligheid rust die wij kennen en waarop wij vertrouwen. Van geloven, dat weet u, dat staat in zondag 7, vraag en antwoord 21... is dat we de waarheid Gods in Christus kennen, heel persoonlijk kennen, dat we daar een relatie mee hebben. En in de tweede plaats dat we daarop vertrouwen. En dan weet u, er is een historisch geloof, dat we dit soort dingen beamen, maar er is ook een zaligmakend geloof. En dat deze dingen zijn doorgedrongen, zo zegt onze belijdenis, tot in het diepst van ons hart. En dat het daarom gaat in mijn leven. We kunnen een heleboel dingen natuurlijk belangrijk vinden. De ene is bezig met zijn gezin, de volgende is bezig met zijn zaak, iemand anders is bezig met zijn kinderen, met zijn huwelijk. En dat allemaal zijn dat zeer nuttige dingen. Maar het allerbelangrijkste is, wat staat nummer 1? En voor Gods kinderen, ik zeg niet dat ze dat altijd zo beleven, maar voor Gods kinderen staat toch de Heere en zijn dienst. En vooral de Heere Jezus nummer 1. Want dat is hun zaligmaker, dat is hun heiland. En dat is de persoon die ze van harte lief hebben, door het onuitsprekelijke wonder van Gods genade, die hen opzocht, die Paulus opzocht, hebben we vanmorgen gezien, en die ook vandaag nog zondaren opzocht. Die genade komt voort uit Gods barmhartigheid, Gods eleos, zijn innerlijk tegen God behaagt, begeert, en die genade krijgt gestalte doordat God zijn zoon zond, en dat God nog in Christus zondaren zalig maakt. He, Gods genade. En wat is dat groot, als we daar door het levende geloof enige wetenschap van mogen omdragen in ons leven. Dan zijn er momenten en dan zijn er tijden dat we zeggen, Heer, ik snap het niet, maar u bent goed voor een slecht mens. Ik hoop dat u dat ook mag ervaren en ondervinden. Want dan mag het misschien niet zo goed gaan in uw persoonlijk leven en in uw huwelijksleven. Dat weet ik allemaal niet. En dan kan het wel eens zwaar zijn en moeilijk zijn. Maar dan zijn er toch momenten dat u zegt, geloof zijn God met diepst ons dag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Nou, dan kun je ook weer verder. En dan is er oorlog in de wereld en is er wel wat te doen in ons land. En is het in de kerk ook allemaal niet helemaal 100%. Maar dat geven we allemaal niet. Koning Jezus staat erboven en hij verlaat zijn gemeente met zijn geest, zijn godheid en zijn genade nimmer meer. Dat is nou, u hou vast in leven en in sterven. Vorige keer hebben we stilgestaan bij de opstanding van de Heer Jezus en dat dat grote betekenis heeft. Dat de Heer de dood heeft overwonnen en dat nou door het ware geloof Gods kinderen daardoor de gerechtigheid worden toegeëigend, die kapotgemaakte relatie met God weer wordt hersteld. In de tweede plaats, dat de Heer Jezus daardoor vernieuwd en door zijn kracht vernieuwd. En in de derde plaats is de opstanding het pand, de garantie voor onze zalige opstanding. En als we dus op het kerkhof lopen, en we lopen zo straks de graven van mensen die de Heer vrezen en kennen, dan weten wij, die stenen worden allemaal een keer opgetild. En dan komen die mensen er weer onder vandaan. En dan zullen ze weer met ziel en lichaam worden opgewekt om dan eeuwig God groot te maken. Dat is zo, want in Jezus opgestaan en zo zullen nog al zijn kinderen met hem opstaan tot een nieuw leven. We gaan nu verder met zondag 18 en dat is wat we in de tweede plaats geloven bij die verhoogde heiland. En dat is dat hij naar de hemel is gegaan. Nou, dat is natuurlijk eerst wel moeilijk, want we weten, we hebben de aarde en de aarde is een planeet in een heel groot zonnestelsel. En dat hele grote zonnestelsel, dat is weer een grote kosmos, een grote ruimte. En dat is aan de afstand zo groot dat we die meten met het aantal snelheid van het licht in een jaar, met lichtjaren. En dan is die ruimte miljoenen en miljarden lichtjaren groot. Nou, dan is natuurlijk het probleem en de vraag, waar is de Heer dan precies naartoe gegaan? En hoe moeten we ons dat nou allemaal voorstellen? Dat is best lastig. En dat kan ook niet allemaal goed op een rationele manier worden uitgelegd. Het is natuurlijk een wonder. En in de tweede plaats, onthoudt u dat ook, we hebben onze aardse werkelijkheid. Lengte, breedte, hoogte, dat noemen we driedimensionaal. En de Heer is dus naar die hemelse werkelijkheid gegaan. Daar is hij nu. Daar is ook, daar zijn ook de engelen. Daar is ook Henoch met zijn lichaam. Daar is Elia met zijn lichaam. Daar zijn ook de zielen van al Gods kinderen. In die hemelse werkelijkheid. En daar zal de Heer ook eenmaal terugkomen. En dan komt er een hele nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Hoe ziet die nieuwe wereld er dan uit? Nou, zoals de Heer is opgestaan, hij stond weer op uit de doden. En we hebben uit Lucas 24 gehoord dat de discipelen hem zagen. En toen kon ze dat niet zo goed geloven. En toen zei de Heer, geef mij eens een stuk vis en wat te eten. Het is opgegeten. En toen heeft hij laten zien dat hij echt is opgestaan. Dat hij handen had, dat hij een mond had. En dat hij dus een verheerlijkte zaligmaker was. En die heerlijkheid die komt dus eenmaal in deze wereld weer terug. Hoe precies, weten we allemaal niet, maar de Heer Jezus de eersteling. Nadat hij is opgestaan, ging hij naar de hemel. En dan gaat het in zondag 18 over het feit is van de hemel, dat nou echt waar is. Dat dat niet een of andere vrome fantasie is van de discipelen of zo die ze zelf bedacht hebben. Maar dat dat in de Bijbel staat en dat de Heer dus door zijn vader werd opgenomen in de heerlijkheid. Onze Heidelberger zegt dan rondom dat feit dat hij is opgevaren ten hemel. En dat betekent in de eerste plaats dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. Kijk, dat is in de eerste plaats dus dat we onze Heidelberger even onderstrepen dat de hemelvaart dus echt waar is. Net zo goed als de opstanding, zo is ook de hemelvaart echt waar. En zo is ook de terugkomst van de Heer naar deze aarde op de jongste dag echt waar. We geloven niet in fabeltjes, we geloven ook niet in verhaaltjes. Wij geloven in heilsfeiten en de hemelvaart is een ware gebeurtenis. 2000 jaar geleden ging de Heer van de aarde naar de hemel, de plaats van de heerlijkheid. En toen heeft hij dat verheerlijkte lichaam ingebracht in de heerlijkheid. De waarheid van de hemelvaart. Ik wil dat maar even benadrukken, omdat er natuurlijk een heleboel dingen zijn die vandaag de dag ter discussie staan of dat nou wel waar is. En dan kunnen we denken aan het ontstaan van deze aarde. Is dat nou wel door schepping gebeurd of zo? Of zou dat misschien ook op een andere manier? Engelen bestaan hier ook wel. En dan, ja, de wat moeilijkere dingen van de Bijbel, de hel, zou die nou wel bestaan? En nou, zo kunnen we een tijdje doorgaan. En dan komen we langzamerhand, zou de Heer Jezus nou wel echt zijn opgestaan uit de doden en zo? En ja, dan kunnen we nog een beetje verder gaan. Die 10 geboden, zijn dat nou eigenlijk wel nuttige regels? Gemeente, wij leven in een tijd van twijfel en dat we van alles en nog wat erbij halen. De Bijbel is echt waar. Wat God in de Bijbel heeft laten opschrijven, daar houden we ons aan. Soms is dat niet altijd makkelijk. Je zult maar een moeilijk huwelijksleven hebben en dan staat er in de 10 geboden. Gij zult niet echt breken. Ja, dan moeten we ons daar toch aan proberen te houden. Want dat zijn heilzame, goede regels van God die hij gegeven heeft. Nu weet ik wel, nu kan het moeilijk zijn, maar dan is het toch de bedoeling dat we leren buigen voor de schrift. Dat geldt voor ons leven en dat geldt ook voor de dingen die in de Bijbel staan geschreven. Niet dat we alles kunnen begrijpen, niet dat we alles ook goed kunnen onderbouwen, maar als God het heeft gezegd, dan is dat het einde van alle tegenspraak. Zo is de Heer ook naar de hemel gegaan, voor het oog van zijn jongeren. Net als de discipelen de opgestaande zaligmaker hebben gezien. Zo hebben de 12 discipelen, de 11 erbij gestaan toen de Heer naar de hemel ging. Het is waar. Wij geloven dus in feiten, heilsfeiten. In de tweede plaats is de Heer naar de hemel gegaan ten goede. En we komen er zo meteen bij onze tweede gedachte nog wel op terug. Hoe belangrijk het is dat we dit geloven. Maar de Heer is daar ten goede van zijn hele kerk naartoe gegaan. Dat zal ik even uitleggen. De Heer heeft hier op aarde de verzoening tot stand gebracht. En dat is volledig en volkomen. Dat hebben we gezien in zondag 15 en 16. Dat is een volkomen werk geweest. We hebben het ook gehoord uit artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Er hoeft niks bij. Er is een volkomen verzoening tot stand gebracht. Dus dat werk, verzoening tot stand, dat heeft Jezus Christus gedaan. Hoeft niet aangevuld, hoeft niet iets bij en zo, dat is klaar. Op Golgotha heeft de Heer dat gedaan, maar de Heer is nog niet uitgewerkt. Hij is in de hemel, zegt Paulus, en hij bidt. Hij zet zijn werk in de hemel wel voort, althans bepaalde onderdelen van zijn werk zet hij voort. En wat is nu een belangrijk onderdeel van het werk van de Heer Jezus? Wel dat hij zorgt voor zijn kerk hier op de aarde. De strijdende kerk, die gaat hij bouwen, die gaat hij beschermen, die gaat hij bewaren enzovoorts. En daar is de Heer 24 uur per etmaal mee bezig. En vandaar dat er ook staat dat de Heer in de hemel ten goede is of ten nutte van zijn kerk. Hij zet zijn werk, wat hij hier voor een deel op aarde heeft voltooid, maar voor een ander deel ook is begonnen, dat zet hij in de hemel voort. En we hebben een koning in de hemel. De Heer Jezus is koning. Regem habemus, wij hebben een koning. Doen we niet aan te twijfelen of er nou oorlog is in de Oekraïne en of het nou echt spannend is in de wereld enzovoort. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen om geweldig verdrietig over te worden en om ook goed en diep over na te denken. Maar de Heere staat erboven en koning Jezus is het goede voor zijn kinderen. En dat zal ook straks wel blijken op de jongste dag nog even volhouden. En dan komt de Heere terug en dan zal hij tegen al zijn kinderen zeggen, kom in, gij gezegende mijn vaders en beërf het koninkrijk dat u is weggelegd van voor de grondlegging der wereld. Heel deze wereld precies, maar voorportaal is maar een onderdeeltje in dat grote werk Gods. Wat zal eindigen in de heerlijkheid en bij de wederkomst van de Heere op de wolken van de hemel. En dan is de geschiedenis ten einde. En tenslotte zien we dan in de derde plaats rondom het feit van de hemelvaart dat hij zal wederkomen totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Dat wordt nog apart ook wel behandeld in de Heidelberger, maar hier wordt het alvast even genoemd dat de Heer zal terugkomen op de wolken van de hemel. Eenmaal is de Heer gekomen om zondaren te redden. Dat was toen hij lag in de kribbe van Bethlehem en toen hij stierf op het kruis van Golgotha. Dat heeft hij allemaal gedaan om zondige mensen te redden, zodat we door het geloof die zaligmaker zouden lief krijgen en gaan omhelzen, onze redding alleen maar in hem zouden zoeken en nergens anders. En de Heer komt nou ook één keer terug. Dat doe ik de oogstdag daarna. En dan gaat hij al zijn kinderen inzamelen, dat heeft hij al natuurlijk gedaan, hier op aarde naar hun ziel, en dan straks met hun lichaam, en dan wordt heel die kerk, dat wordt dan een triomferende kerk, met ziel en lichaam zullen ze dan hun koning groot maken, en dan zal de Heer oordelen, de leven en de dood, dat is tot eeuwig heil en tot eeuwige vreugde van al zijn kinderen, en dat is tot eeuwige schrik van alle goddelozen. Er komt eerst een persoonlijk oordeel, dat voltrekt zich als u gaat sterven. En dan komt er een persoonlijk oordeel dat de Heer over u zal oordelen. Vreselijk is te vallen in de handen van de levende God, als we nog onbekeerd zijn. En er komt ook een publiek oordeel. En dat voltrekt zich op de jongste dag. Dan zal de Heer oordelen en dan zijn al zijn kinderen even bij hem en alle goddelozen worden van de hemel en de aarde weggedaan. Met de buitenste duisternis waar ween zal zijn en knessing der tanden. De Heer is dus naar de hemel en wij geloven dat feit van de hemelvaart. En dat is een zeer belangrijk en een zeer troostvol feit. Nu gaan we in de tweede plaats, en dat zegt onze Heidelberger, is het namelijk het belang is. We geloven in de eerste plaats in dat feit, we geloven ook in het grote belang daarvan. En dat staat in vraag en antwoord 47 en 48. Als u nu de hemelvaart vergelijkt met de opstanding, dan ziet u bij de opstand dat de Heidelberger daar maar één vraag en één antwoord aan besteedt. Dat ziet u trouwens ook weer bij het zitten ter rechterhand Gods en de wederkomst en oordeel. Dat allemaal korter wordt dat behandeld. De hemelvaart wordt uitvoeriger behandeld. Hoe komt dat? Nou, dat komt omdat er tussen de Luthersen en de gereformeerden, de volgelingen van Calvijn, een verschil van mening was. Je hebt dus in de 16e eeuw de protestantse reformatie. Dat waren Luther, Calvijn, Zwingli enzovoort. Die gingen dus uit de Roomse kerk, of die werden eruit gezet. Misschien wat beter geformuleerd. En ja, toen stond men daar buiten de Rooms-Katholieke kerk. En toen kwamen er ook tussen de gereformeerden wat verschillen openbaar. Tussen Luther aan de ene kant en de Luthersen en later de Calvinisten aan de andere kant. En het is helaas jammer dat dat eigenlijk nooit goed bij elkaar is gekomen. Dat is wel jammer. En het is nog jammerder natuurlijk dat er daarna in de kerkgeschiedenis allerlei nieuwe scheuringen zijn gekomen, zodat we nu tegenwoordig een heleboel kerkverbanden hebben in ons land. En iedereen zomaar wat opzoekt wat wel bij hem past en zo. Hè. De ene zegt, nou, het past meer bij mij. En de andere zegt, nou, dat past meer bij mij. En dat we zo langzamerhand een soort kerkelijk landschap hebben waar je soms alleen maar buitengewoon verdrietig van kunt worden. Wijlen Dominee Vergunst noemde dat gewoon zonde. En dat is het natuurlijk ook. Het is een uitermate treurig gedoe dat we, ja, zomaar een beetje onze eigen weg gaan. En als dit niet bevalt, dan gaan we daar eens naartoe en dan daar. Maar goed, daar komen we allemaal bij de kerk nog wel op terug. In ieder geval, die kerk behoort één te zijn. En er was al bij die reformatie wat verschil van inzicht tussen Luthers aan de ene kant, de Calvinisten aan de andere. Wat was dat verschil? Ja, dat zijn een aantal punten. Het is niet zo dat Luther nou minder doordacht was dan Calvijn of zo. Dat Luther minder goed was of dat soort dingen. Dat klopt niet, dat moeten we niet denken. Luther is een van de allergrootste geschenken van God aan de kerk in deze wereld. En zeker in de 16e eeuw. Calvijn is altijd met grote achting over Luther gesproken. En wie werkelijk wil weten waar het op aankomt, die doet er goed aan om af en toe wat is van Luther te lezen. Het verschil tussen wet en evangelie. Nou, dan kunt u Luther alleen maar bijvallen. En Bunyan die zegt bijvoorbeeld, een van de beste boeken naast de Bijbel, dat is een boek van Maarten Luther geweest. Dus laten we nooit vergeten hoe groot die betekenis is geweest van Luther. En hoe Calvijn en Bunyan en talloze anderen daar ook met zeer veel achting en eerbied voor hebben, over hebben gesproken. Er was wel een verschil. En dat verschil dat zat een beetje in het avondmaal en dat zat ook een beetje in de twee naturen van de Heer Jezus na de opstanding. Kijk, Luther die zei, ik kan alleen maar behouden worden door een hele Christus. En Christus is God en mens. En dat hou ik altijd bij elkaar. Nou, dat is natuurlijk terecht. Alleen dan zit je natuurlijk wel met de hemelvaart. Hoe zit dat dan precies? Is dan die menselijke natuur en die goddelijke natuur, zijn dat dan twee aparte dingen en zo? Nee, Luther, die menselijke natuur die is vergoddelijkt. En op die manier is dan die hele Salem bijvoorbeeld aanwezig in dat avondmaal. Dat noemde Luther de kom, dat noemde de Luther de consubstantiatie, met een moeilijk woord. Dus de mede aanwezigheid van het lichaam van de Heer. Dat is een theologische gedachte en dat werkt er ook op een bepaalde manier uit. En daar gaat onze Heidelberger in antwoord 47, 48 op in. En dan kiezen de opstellers van de catechismen en de gereformeerden niet voor Luther, maar ze kiezen voor de benadering van Calvijn. En die vindt u dan terug hier in die vragen 47, 48. En Calvijn die zegt dan heel simpel, heel eenvoudig, de Jezus heeft, is de Zoon van God. Hij is de middelaar. En de middel heeft een goddelijke en een menselijke natuur. Dat zegt Luther ook. En dan vervolgens zegt Calvijn, wat is er dan na de opstanding gebeurd? Dan zegt Luther, die menselijke natuur is bij de hemelvaart vergoddelijkt. En dan zegt Calvijn, nee, bij de opstand is die menselijke natuur verheerlijkt. En dat is eigenlijk het verschil. En dat verschil dat gaat dan weer terug op de opvatting rond het avondmaal. Dat is een beetje moeilijk en je moet er natuurlijk over nadenken, maar dat komt dus hier in het antwoord weer terug. Want kijk maar, is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij beloofd heeft en de bedoelde hij, dan is nou die hele Christus, de opgestane middelaar, niet bij ons. Want dat staat toch in de Matthäus-evangelie, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. Nou, kijk ze nu terug. Dus de Heer Jezus bij ons met zijn Godheid en met zijn mensheid. En dan moeten wij niet eigenwijs dat gaan zitten scheiden. Hij is bij ons, hij is de Godheid en zijn mensheid. En dan is Calvijn, die is dan ietsje anders benaderd, die dat en dan zegt hij, nou, Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Hij heeft een goddelijke natuur en een menselijke natuur. Dat ziet u in antwoord staan, hè? En voor die menselijke, die verheerlijkte menselijke natuur, dus naar de opstanding, en die goddelijke, dat zijn toch twee niet aparte dingen, maar die moeten we wel onderscheiden. Onderscheiden, dus niet scheiden, maar onderscheiden. En hoe zit dat nou met die menselijke natuur? Wel, die is niet meer op de aarde. Die menselijke natuur is in de heerlijkheid gekomen. He, waar God de Vader is, waar de engelen zijn, waar Elia met zijn lichaam is, waar Henoch met zijn lichaam is, waar de zielen van al Gods kinderen naartoe gaan, onmiddellijk bij sterven. De Heer zegt tegen de moordenaar, heden zult ge met me in het paradijs zijn. He, en met zijn mensheid is de Heer dus niet meer op de aarde, maar is er in de hemel. Maar met zijn godheid, met zijn goddelijke natuur, is hij hier op deze aarde. En dan zegt onze Heidelberg, en dat hebben ze letterlijk uit de institutie van Calvijn overgenomen, maar na zijn godheid, majesteit, genade en geest, wijkt hij nimmer meer van ons. Wij geloven dus dat de Heer Jezus, en dat is het belang, met zijn godheid, majesteit, genade en geest nooit meer van zijn kerk en van zijn kinderen zal wijken. Dat hij dus naar zijn mensen in de hemel is, maar met die vier dingen die hier staan, dus met zijn goddelijke natuur, altijd bij zijn kinderen blijft. En gemeente, dat is natuurlijk wel heel erg troostvol. Erg belangrijk ook. Maar kijk, door wie willen wij nou geholpen worden? Door mensen of door God? En dan zegt hier onze catechismus dat de Heer met zijn Godheid bij zijn kinderen is. Naar zijn Godheid verlaten en nimmer meer. Dat is toch wel belangrijk, hè? Want als we het nou van een mens moeten verwachten, dan zou het natuurlijk hopelijk zijn, maar de Heer Jezus niet alleen, maar hij is ook God. En met zijn Godheid is hij ook vanuit de hemel aanwezig bij zijn kinderen. En daarom moet u ook veel bidden. Ja, want God u hoort dat. Ik heb niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Mensen kunnen in slaap vallen. Mensen kunnen wel eens niet luisteren, maar God luistert altijd. Ook al ben je nog onbekeerd. Er woont in de hemel een God die naar zondige mensen luistert. Een God slaapt nooit, dat dachten de heidenen, weet u wel, bij Elia op de Karmel. Dan zegt Elia tegen die Baal, nou jullie moeten wat harder roepen, want Baal is in slaap gevallen. Een heidens godsbeeld. En onze God slaapt niet. En onze God gaat ook niet op reis. Onze God is 24 uur per etmaal werkzaam. In de eerste plaats natuurlijk voor zijn kinderen. En om te zorgen voor zijn kinderen. En in de tweede plaats ook om zijn kerk te bouwen. Kijk, Paulus toen hij bekeerde, was nog geen kind van God. En dan zegt koning Jezus, nu is het voorbij. En dan verschijnt hij. En dan is hij, Saul, Saul, wat vervolgen. Maar toen werd hij van een vijand van het ene ogenblik op het andere een vriend. In één onderdeel van een moment gebeurde dat. Dat is bekering. Dat noemen we de verwekking van dat nieuwe leven. En daarom, ik zal me nooit gering denken over die opgevaren majesteit. De Jezus is de Almachtige, de Godheid, met zijn majesteit. Ja, wat is majesteit? Dat is zijn eer, zijn roem. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. We hebben niet een machteloze koning. Ja, maar daar zie ik nog niet veel van. Je ziet in deze wereld, sommige mensen gebruiken de naam van de Heer Jezus om ermee te spotten, de anderen als een stopwoord. En er wordt enorm veel met de dingen van God gespot. Ja, dat is ook zo. En soms dan zie je dat ook wel onder ons, hè, dat we slordig zijn. Maar betekent niet dat, ondanks dat de Heer Jezus niet maait, dat hij met eer en heerlijkheid gekroond. De engelen dienen hem, de engelen zijn allemaal bij hem. God de Vader eert hem. God de Vader, dit is mijn zoon, waarin ik mijn welbehagen heb. Je hoeft maar te spreken en het is er en te gebieden en staat er. Als u nou een probleem heeft, en het is een heel groot probleem, dan moet u met dat probleem naar de allerbeste hulpmiddelen. En wat is nou voor een arme ziel het allerbeste hulpmiddel? Zijn majesteit. Zijn heerlijkheid. De Heer heeft engelen ter beschikking. Hij heeft zijn macht ter beschikking. Hij heeft alles. Als ik natuurlijk dan ziek word. Ja, als u ziek bent en onbekeerd, heb je natuurlijk een probleem. U ziek bent en u bent een kind van God, maar het geloof dus, dan heb je ook een probleem. Dan moet u veel vragen of de Heer u dat geloof wil geven en dat geloof ook wat mag functioneren. Dan kunnen we alles heen toch aan en toe eens een zicht krijgen op die verhoogde middelaar met eer en heerlijkheid gekroond. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. En dan in de derde plaats genade, nou daar hebben we vanmorgen nog een poosje bij stilgesteld. Paulus zegt drie keer in 1 Korinthe 15 vers 10, toch niet ik, maar de genade Gods die met me is. En toen ik naar huis liep, toen dacht ik nog een poosje na, he, dat de dingen, toch de genade Gods. En waarom wil God de Vader nu aan Paulus en aan vijanden genade bewijzen? Dat God nou in zijn gunst omziet naar iemand. En dan heeft de Bijbel daar een ander mooi woord voor, en dat noemt God barmhartigheid. dat is nou in God. Ja, dat God behaagt om te zien naar Paulus en naar Petrus en naar Abel en naar heel die lange rij geloofsgetuigen. Dus achter genade zit Gods barmhartigheid, zijn ongevraagde gunst. Want Paulus vroeg er niet om, en Abraham ook niet. God deed het. En zo doet God dat nog, God doet het. Terwijl wij er eigenlijk helemaal niet naar vragen. Dat noemen we dan verkiezende genade. Zijn vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Misschien zit ik er nog nooit naar God gevraagd. Nou, God vraagt naar u. En het is dat grote, die barmhartigheden Gods. Die zijn van eeuwigheid. En dan tenslotte zijn geest. Geest met hoofdletter, dat is de Heilige, dat is de Geest. Dat is de Heilige Geest in het algemeen. Dan weet u wat dat is. Dat we onder de indruk zijn, dat we bang zijn en dat we ook wel eens verdrietig zijn over onszelf, over de omstandigheden. En dat zijn allemaal geen verkeerde dingen. En het zou best wat meer mogen bevorderd worden, dat we wat leven onder het beslag van Gods woord. En daar luisteren we ook altijd naar, of mensen ook onder het beslag leven van Gods woord. Alleen dat is het algemene. En dat algemene komt voort uit God en dat staat nog los van Christus. Hier gaat het over de geest van Christus. En dat is de geest die wederbarend en hartvernieuwend werkt. Dat is de geest die hier wordt, dat is dus de Heilige Geest. Als de Heer Jezus er ook over gesproken heeft in het Johannesevangelie, die zal het uit het mijne nemen en die zal het u verkondigen. Dat is die geest die dan door zijn bijzondere werkingen de intrek neemt in onze harten. En dan schrijft Paulus erover in Romeinen 8. Deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dat noemen we het testimonium spiritus sancti, het innerlijk getuigenis van de Heilige Geest. Dat is niet een of andere vage, abstracte of gevoelsmatige theologie of het dingetje. Maar dat is dat de Heer vanuit het woord, dat ook gefundeerd op het woord, als het ware spreekt in je ziel en in je hart, getuigenis geeft. Die geest, de Heilige Geest, getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dat kan zomaar gebeuren in de kerk, of tijdens het bidden, of tijdens het Bijbellezen. En dan lees je het eens, en denk je, staat dat er nou echt? Is er nog eens? Dan gaat het soms ook met een diepe innerlijke ontroering gepaard. En dan, ja, dan krijgt zo'n tekst, zo'n woord van God, dat krijgt als het ware inhoud. Kan ook gebeuren bij de sacramenten bijvoorbeeld. Hè? Want we houden natuurlijk sacramenten, doop en avondmaal, dan heb je een stukje brood, een beetje wijn, een beetje water. En dat heeft God nou gebruikt als een teken, waarin de Heer Jezus iets wil laten zien van zijn bloed en van zijn sterven. En dat dat ja, kracht doet. Abraham heeft dat teken van de besnijdenis gekregen tot een teken en tot een zegel. Deze geest getuigt met onze geest. En op die manier blijft de Heer nu bij zijn kerk tot aan de voleinding. Totdat hij zal wederkomen. Zegt. Wie is er nou bij u? Zijn er veel mensen om u heen? Dat is fijn hoor. Eenzaamheid is niet altijd prettig. Maar is de Heer nou wel eens bij u? En mag u af en toe wel eens 's nachts of overdag iets tegen hem zeggen? Dat is op zich al groot. Dat noemen we gebed. Paulus heeft in die grote worst gezegd dat het 3 keer een moment was dat de hemel hoorde. En het Heer dan ook wel eens wat teruggezegd. Soms vermanend. Soms ook onderwijzend. Soms vertroostend. Dat kan helemaal afhangen van de situatie. Maar de Heer Jezus verlaat zijn kerk nimmer meer. Bijvoorbeeld in de handelingen. wordt Stefanus gestenigd. En toen ging de hemel open. En toen liet de Heer Jezus even zien aan Stefanus. En dan zag de Heer Jezus staande ter rechterhand Gods. Nou, dat is een gelukkig sterven, hè? En de apostel Paulus, die zat in de gevangenis. En toen werd de doodvonnis uitgesproken, zei: ik heb de goede strijd gestreden. Dat is zo het belang van wat hier staat. Dat de Heere op zijn tijd, op zijn wijze laat merken dat hij van je af weet. Nu gaan we vervolgens naar de volgende vraag en antwoord, 48, maar eerst gaan we zingen. En dat doen we uit Psalm 48 en daarvan het vijfde vers, 48 vers 5. Dat Sion's berg weer galm van vreugd, laat Juda's dochteren zijn verheugd. Waar gij haar vijand sloeg in strijden, gaat Sion rond aan alle zijden, wat er verder volgt. Over de hemelvaart en we geloven eerst dat het waar is. We geloven in de tweede plaats dat belangrijk is en we geloven in de derde plaats dat het groot nut heeft dat de Heer van de aarde naar de hemel is gegaan. En we zijn nog bezig met het tweede punt en dan vraag en antwoord 48. Ja, dat is een beetje een Luthers bezwaar. Kijk, de Lutherse denkers die zeggen dan van: goed, je kunt onderscheiden in de Heer een goddelijke natuur en een menselijke natuur. Maar worden dan die twee naturen niet van elkaar gescheiden? Ga je die nou niet losmaken van elkaar? Gemeente, we moeten altijd bij de leerstellingen van de Bijbel wel goed blijven nadenken. Het is ook weer niet zo dat alles in de Bijbel nou maar ja, zo gemakkelijk is. Die gedachten kom je wel eens tegen. En als het nou gaat over ons heil, dan kan een kind het begrijpen. Dat is waar. We worden alleen behouden door het geloof in de Heer Jezus. Dan worden we als arme zondaren die alleen door Gods genade behouden worden. Door het werk van Christus, door het ware geloof. Dat is glashelder en wie een beetje thuis in de Bijbel, die weet dat. Maar er zijn natuurlijk ook in de Bijbel wel dingen die ons verstand ver te boven gaan. En waar we best wel tastend onze weg moeten zoeken. Bijvoorbeeld de drie-eenheid. God is één in wezen en drie in persoon. Drie in persoon, niet uit, maar in personen. De verkiezing en de verwerping. Hoe dat nou kan, dat de verwerping, ja, uiteindelijk als een mens verloren gaat, eigen schuld is. En als een mens behouden wordt, dat dat genade is. Dat klinkt ook niet helemaal logisch natuurlijk. Nee, de Bijbel is ook niet een boek van logica, maar het is een boek van het geloof. En zo zijn er wel meer dingen in de Bijbel, ook de twee naturen van de Heer Jezus, waar we echt heel goed over na moeten denken, lang over na moeten denken, voordat we daar nou weer allerhande zeer stellige dingen over zeggen. Daar is ook in de vroege kerk enorm over nagedacht. Er zijn ook dwalingen veroordeeld van historisch beelden van Eutyches. Maar en de ware leer, dat is een proces van eeuwen geweest in de relatie en in het leggen van de dwalingen. En dat zie je dan hier ook weer in de catechismus terugkomen, worden dan die twee naturen niet van elkaar losgemaakt, gescheiden. Nee, helemaal niet, zegt onze Heidelberg. En dan gaan ze uitleggen wat nou precies de Godheid is. En welke deugden daar nou bij horen. Kijk, wat is nou God? God is een overal tegenwoordig wezen. En de Heer Jezus is dus na zijn Godheid ook overal tegenwoordig. En wat dat is essentieel, dat is fundamenteel voor de Godheid. En God de Vader is God, en God de Zoon is God, en God de Heilige Geest is God. En na zijn Godheid is dus hij dus overal tegenwoordig. En mogen we ook zingen, hè? God bergen en in dalen, overal is God. Maar na zijn mensheid is hij natuurlijk niet overal tegenwoordig. Mensheid is op een bepaald plaats, hier of ergens anders. Maar die mensheid is natuurlijk nooit los van de Godheid. Zelfs in het graf toen de Heer was gestorven, toen was zijn goddelijke natuur wel bij dat lichaam en ook bij zijn ziel. Dus na het Heer stierf, gaat zijn ziel naar zijn vader, zijn lichaam wordt in het graf gelegd van Jozef van Arimathea, maar de Godheid blijft daar wel aan verbonden. Dat staat in Psalm 16. En dat legt Petrus ook uit tot de Pinksteraar en de Pinksterpreek. Dus die Godheid is overal, die is buiten dat lichaam, maar die is ook in dat lichaam. En zo lost onze Heidelberger dat toch wel moeilijke probleem op. En dan zegt hij dat nou de Godheid met die mensheid verenigd is en blijft. Vanaf de geboorte, we noemen dat de incarnatie, is die Godheid nooit meer bij die mensheid weggegaan. Die Godheid is dus overal en die mensheid is alleen een bepaalde plek. En dat is het antwoord. En dat ligt dus dat de Godheid overal tegenwoordig is en de mensheid met die Godheid is verenigd. Goed, dat even als uitstapje, maar dit bewijst ook wel weer het grote belang, want dit onderstreept nog eens wat we net hebben gezien, dat de Heer met zijn Godheid, Geest, genade, majesteit enzovoort nimmer meer wijkt van zijn gemeente. En dan komen we nu bij het slot. We geloven dat de Heer echt naar de hemel is gaan, dat is waar. We geloven ook dat dat erg belangrijk is en we geloven ook dat dat zeer groot nut heeft. Dat was ook al zo bij de opstanding en zo ook heeft de hemelvaart zeer groot nut. Ik kom nog even terug bij die gedachte dat Paulus zegt opdat wij Christus zou mogen gewinnen. En opdat ik hem kennen, Filippenzen 3. Wat wordt er nou mee bedoeld? Er wordt mee bedoeld dat er in de Jezus wat hij gedaan heeft en wie hij is, daar zit een hele grote diepte in. En die kunnen de geloven hier op aarde en ook al in de heerlijkheid niet helemaal doorgronden. Dat is een voortdurende oefening en een voortdurende bezigheid in hun leven. Vandaar ook dat er in de Bijbel zo vaak staat, was nou op in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. En met dat oppassen wordt dan niet in de eerste plaats bedoeld dat ik veel weet, in de zin van dat ik een heleboel daarover lees, dat is ook goed. Maar het gaat dan ook om dat ik leer wat dat nou betekent voor mij. Als de duivel bij mij uitspraakt, dat ik dit voor God ben. Dat ik me bedrieg. Wat dat nou betekent voor mij als ik weer eens word bepaald bij mijn zondige natuur en mijn zondige aard. Wat dat nou betekent voor mij als ik op mijn knieën lig, en dat gebeurt wel eens, dat je ligt te bidden, en dan val je in slaap vanwege moeheid. Dan denk ik, hoe kan dat nou? Praten met God en ondertussen in slaap vallen. Of dat u in de Bijbel leest en dan zwerven uw gedachten maar af. En dan denkt u, hoe kan dat nou toch? En dat we ook vaak zo gekluisterd zijn aan deze aarde. En dan ontstaan er een heleboel vragen en dan... Soms dan leven ze me rustig overheen en soms dan denk je ook wel eens van, zou ik me nou niet bedriegen enzovoorts. En dan is die praktische kennis van de persoon van de middelaar belangrijk. Net als kleine kinderen, weet u wel. Ja, als ze naar school gaan en het gaat allemaal goed, dan hebben ze moeder niet zo hard nodig. Maar als ze gevallen zijn, hebben ze zeer of een hand, dan hebben ze mama nodig. En ze hebben hun moeder nodig als ze weer thuis komen. Ze, waar is mama dan? En zo leert een kind, als het wat opgroeit, steeds meer eigenlijk vertrouwen op zijn moeder. Als het nachts als donker is, als hij met hem meeloopt. En, dat is een beeld, hè? En kinderen worden op een gegeven moment groter. Ik heb mijn moeder en mijn vader niet meer nodig. Dat is bij kinderen vaak zo. Maar hoewel dat dan eens later komt, wordt het wel weer anders. Maar... gemeente, hoe is het nou bij de Heer? Nou, de Heer gaat het ongeveer net zo, hè. In de wedergeboorte legt de Heer die band, die kinderband. Dan worden Gods kinderen aan hem verbonden, hoewel ze dat natuurlijk dan nog niet zo heel goed begrijpen, maar die wordt dan wel gelegd. Dan wordt ze levend gemaakt. En dan komen ze op de leerschool van de Heilige Geest. En op de leerschool van de Heilige Geest, daar wordt dan plaats gemaakt voor de Heer Jezus. Hè? Voor hem alleen. De ene is daarin wat verder gevorderd dan de ander. En de ene is daar wat meer oefening in gekregen dan de ander. En hoe meer oefening u daarin krijgt, des te ontmoediger wordt iemand. Des te meer gaat hij beleiden dat hij van een genade moet leven. En wat is dan de grote betekenis van de hemel? Van Pasen hebben we nou gezien. Dat is dat de gerechtigheid deelachtig maakt. Dat hij... kracht geeft tot dat nieuwe leven en dat hij een pand is van onze zalige opstanding. En wat is nu het nut van de hemelvaart? Wat is dat nou het nut? Wat is de troost daarvan dat de Heer naar de hemel ging? Luister. In de eerste plaats dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is, onze advocaat. Onze parakleet, zegt het Grieks. Dus in de hemel zet de Heer zijn werk voort. Wat hij gedaan heeft op de aarde is klaar. De verzoening is tot stand gebracht. Maar God, de Heer Jezus, laat dus in de hemel zijn verzoenend werk zien aan zijn Vader. En op grond van dat verzoenende werk pleit hij en bidt hij voor zijn kerk. Dat zegt Paulus in Romeinen 8... En dat staat ook in 1 Johannes 2 vers 1, waar we lezen dat hij een voorspraak is voor onze zonden. Jezus Christus de rechtvaardige. Ik heb u dat net gezegd, ik ga dat nou niet meer breed herhalen. Maar Gods, de Zoon van God, die is in de hemel voor zijn kerk en voor zijn kinderen. En daarom is het een oude Latijnse spreuk, sursum corda. Dat betekent omhoog te harten. En dat wordt mee bedoeld omhoog daar naar de plek waar de Heer is. Want daar is alle heil en daar is alle verwachting. Dat leert Heer zijn kinderen. Omhoog te harten. Want Heer Jezus is onze voorspreker. Natuurlijk voor zijn kerk en voor de gelovigen. En in het begin kunnen ze dat nog niet goed begrijpen. En dat wordt de Heer dan stapje voor stapje wordt dat verduidelijkt. En weet u, het is zo'n zegen als je bijvoorbeeld op je sterrenbed ligt. En de Heer geeft daar nog een klein beetje onderwijs in. Hè? Die onze voorspraak is ter rechterhand Gods en die ook voor ons bidt. Hoe zal ik niet meer te bidden? Dat weet je wel, maar dat kan dan soms niet meer doen wij. Die ook voor ons bidt. Die alles doet. Wat ons zaligheid doet. En daarom is in de hemel de plaats. Om daar 24 uur per etmaal bezig te zijn voor zijn kerk. Op aarde vind je eens wel eens geslapen in het schip, weet je wel. In de hemel hoeft hij niet meer te slapen. Heerlijk lichaam. En dan 24 uur het maakt u zorg voor zijn kerk op deze aarde. Kun u een betere zorg bedenken? Ja, maar dat gaat niet altijd goed met Gods kind. Dat kan, dat komt door het ongeloven, dat komt door de duivel, dat komt door de verleidingen van de wereld, dat weet ik wel. Maar de Heer zorgt en haalt ze er allemaal doorheen. In de tweede plaats. Ten andere dat we ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat Hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ons vlees, ons lichaam. Zijn je handen en je benen enzovoorts. Nou, u weet, dat gaat sterven. En met sterven keert de ziel dus naar de eeuwige bestem. En gaat het lichaam van Gods gelovige keer terug naar de aarde. Staat ook in de Bijbel. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeer. En als je op zo'n begraafplaats loopt, dan denk je, ja. Over 100 jaar dan zijn die graven misschien ook wel geruimd. Er zijn ook een heleboel mensen waar er geen spoor meer van te bekennen is en zo. En dan denk je, ja, zou dat nou allemaal, ja. Want de Heer is met zijn lichaam naar de hemel gegaan. Met dat verheerlijke lichaam. En dat is dus de garantie dat ook Gods kinderen met ziel en lichaam zullen opstaan in heerlijkheid. En de Heer Jezus wordt dan in de Bijbel getekend als het hoofd. En heel de kerk, dat wordt zijn lichaam, dus zijn armen, zijn benen enzovoorts. En dat wordt dus niet alleen naar hun ziel, maar ook naar hun lichaam. De Heer heeft zijn lichaam ingebracht in de heerlijkheid. Dus zullen straks, bij de wederkomst, de Heer en al Gods kinderen de Heer groot maken met ziel en lichaam. Daar moeten we ook nog even aandacht aan besteden. Die wederopstand is er niet voor ons, dat wij het fijn krijgen of zo. Die is er voor de Heer. En dat we ons gaan verheugen en verblijden in zijn heerlijkheid. Maar blijf vooruit, zodat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. We kunnen natuurlijk ons verdiepen in onszelf. We kunnen ons verdiepen in de aardse dingen. We kunnen ons verdiepen in andere mensen. Mensen die we lief hebben en zo, waar we mee om zijn gegaan. Maar gemeente, weet u wat de heerlijkheid is? Dan gaan we ons verblijden, verheugen in onze schepper. En onze verlosser. Hoe hij ons verlost heeft. En waarom hij ons geschapen heeft. En gemeente is dat kleine beetje wat ik van mezelf en wat ik van anderen met heb. En samen met al de heiligen. Hem zal groot maken. Vanwege zijn heerlijkheid. En dan zegt de Bijbel in de catechismus wat het oog niet heeft gezien. Wat het oor niet heeft gehoord. Dat heeft de Heer nu bereid voor degene die hem vrezen. En dan kunnen we hier op aarde maar een klein beetje gaan stamelen. Hè? Nou, dan weten we niet zo goed hoe dat zal zijn. Maar dat zal God zijn, alles en al. En we zullen hem zien, zegt Paulus, gelijk hij is. En dan wordt de laatste vijand ook teniet gedaan, want dat is de dood, die is dan voorbij. Kijk, dat is nou het grote toekomst van Gods kinderen. En tenslotte in de derde plaats. De Heere ging naar de hemel. En vanuit de hemel stuurde hij de geest, de Pinkstergeest, naar de aarde. En die is in Gods kinderen gaan wonen. Dat noemen we de inwoning van Gods geest. Je zal dat het mijne nemen, zal het u verkondigen. En dat is de garantie die hij ook geeft. Hè? Hij ging naar de hemel. En 10 dagen later kwam zijn geest in deze aarde, in de gemeente wonen. Totdat hij zal wederkomen op de wolken van de hemel. Dat is dus de troost die door de geest Gods geleid worden. Die zijn kinderen van God. Dus de Heer ging naar de hemel. En wij zijn naar de aarde. En dan zegt de apostel Paulus, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Nou, wat zoekt de mens? Wat zoekt u, wat zoek ik? Wat zoeken we morgen, wat zoeken we overmorgen? Zoeken we dingen voor onszelf, zoeken we dingen voor elkaar? Dat is op zich niet verkeerd als goede dingen zijn. Maar als dat nou het enige is, dan kunnen we God niet ontmoeten. Dan heeft die Heer in de hemel voor ons nog niet de goede betekenis gekregen. Dan zou ik u willen zeggen, haast u toch en spoed u om uw levenswil. Misschien zegt u, ja maar de hemelvaart, dat is toch een heel groot stuk en dat is het ook. Misschien zegt u, zou de Heer ook voor mij, ja hij is daarvoor zijn hele kerk. Hoewel niet al Gods kinderen daar ook in dezelfde zin de baten van hebben. De een wat meer, de ander wat minder. Je hoeft de Bijbel daar maar voor door te lezen. Paulus zegt, leven is met Christus, daar is sterven gewin. Maar sta er wel naar, hè. Om iets van deze dingen door het geloof te mogen verstaan. En mag u nog door genade de Jezus oprecht liefhebben. Weet dan dat hij vanuit de hemel voor zijn kerk zorgt tot aan de laatste ademsnik toe. En dan haalt hij ze thuis. Dan komt de koning terug en dan zullen we altijd bij de Heer wezen. Zo vertroost elkander met deze woorden. Amen. Slotzang gemeente Psalm 68 en daarvan het 9e vers. Psalm 68. En daarvan het 9e vers gaan we samen zingen. Gods wagen boven het lustig slechts een 10x10x1000 sterk en wat er verder volgt. namens de kerk delen u nog mee. Deze week is de eerste collect bestemd voor diaconale maatschappelijke zorgen. Volgende week zijn de collecten bestemd voor diaconie, kerk en schulddelging. Aanstaande woensdag is er geen meditatie. Op zondag 8 mei zal in de morgendienst de bevestiging van de onlangs gekozen ambtenaren plaatsvinden. Tot ouderling de broeders W. van den Berg, A. A. Gorten en L. Post. Tot de jaken de broeders A. van Hel, C. A. de Jong en B. Lindhout. Wettige bezwaren kunnen bij de kerkraad worden ingediend. Ik attendeer nog even op de muziekavond binnenkort. Er zijn nog heel weinig aanmeldingen, dus ik wil vooral onze jongeren die een instrument bespelen van harte oproepen om daar aan mee te doen, zodat het een geslaagde avond mag zijn. En tenslotte met dat regelen van het verkeer. Misschien zijn er nog mannen onder ons die zich daar af en toe eens voor beschikbaar willen stellen, want dat is ook nog wel een beetje lastig punt. Dus graag even in uw aandacht aanbevolen. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.